Fijn dat we elkaar weer zo kunnen ontmoeten op deze dag, de dag van de Heer. Daar ruist wat langs. Fijn, we hebben al een mooie rit hier naartoe gehad, van de natuur kunnen genieten. Hè? Het is goed weer. En we hopen ook dat we de komende ogenblikken ook een goed samen zijn mogen hebben, de ontmoeting met elkaar. Maar bovendien vooral de ontmoeting met de Heer, de levende Heer. En daarvan gaan we ook zingen en loven. We beginnen met lied 218. Halleluja, laat ons loven. Jezus Christus, onze Heer. En voor zover u daar kunt, zullen we te staande zingen. Bij elkaar zijn in de naam van Hem, de Heere God, schepper van hemel aarde, die zijn schepping niet loslaat, die ons, u en mij ziet en met ons meegaat. En daarom mogen we elkaar ook begroeten met de groet van de Heer. Genade en vrede zij ons van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, onze Heer en Heiland. En dat in en door de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. U zult straks merken als wij liederen zingen, trouwens het lied wat we zongen was ook een paaslied. En ook in de overdenking komt het Pasen nog even weer naar voren, om reden, want u hebt dat niet op uw blaadje staan, maar het thema is getuigen, getuigen. Nou, als we denken aan Pasen, dan kunt u ongeveer een link leggen van de getuigen van de opstanding. Maar daarover straks meer. Wij willen ook de Heer bidden en voorbeden doen. Heer, wij willen ook daarmee ook aangeven dat wij afhankelijk zijn van die Heer, de Heer van de gemeente. Maar voordat we dat doen, willen we nog zingen uit lied 211. Glorie aan Jezus, opgestane Heer. Nou, dat is een paaslied, hè? Heere God, dank u wel dat wij zo weer bij elkaar mogen komen in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Dat wij ook nog even vanmorgen terug mogen denken aan Het wonder dat u weer leven geeft aan die zoon die de straf voor ons gedragen heeft. Heer, dank u wel dat we dat ook met elkaar mogen beleven en dat aan elkaar ook mogen doorvertellen. Dat wij getuigen mogen zijn van dat wat u voor ons doet en deed. Heer, dank u wel dat we zo ook in die gemeenschap ook met elkaar mogen delen. Ook onder het genot van een kop koffie straks, maar dat delen ook is in het leven met u. Heer, wilt u als straks woorden gesproken worden over dat evangelie van u en die opdracht van u, dat u harten opent en dat wij ook met elkaar ook mogen bevestigen dat wij van u mogen leren. Als we zo bij elkaar zijn, Heer, denken we ook aan hen die hier niet kunnen zijn, omdat omstandigheden, ouderdom, ziekte, eenzaamheid, ook dat verhindert. En als we denken aan zieke Heer, dan willen we noemen de naam van broeder Willem Middel, die toch ook zo ziek is dat hij toch uw steun en uw genezing nodig heeft. Wilt u bij hem zijn? Wilt u hem ook aanraken? En hen die rondom hem staan, Heer, wilt u geven dat ook anderen die te kampen hebben met ziekte ervaren dat u een God bent, een God ook van troost, een God van genezing, een God van aandacht. Heer, als we straks uw woord openen, dan komen woorden naar voren die spreken van uw liefde. Heer, en van die liefde willen wij ook uitdragen. Maar de wereld is donker, Heer. Maar wilt u geven dat ook in deze wereld, ook in de omstandigheden waarin wij grote zorg hebben over hoe het in de wereld gaat, dat wij ook mogen rekenen dat u erbij bent. Hoe u daar ook mee omgaat, Heer, dan wilt u ons ook sterken in het geloof. Wilt u ons de komende ogenblikken ook geven wat we nodig hebben om dat woord van u te ontvangen en dat in ons leven ook een plaats te geven. Dit bidden we in de naam van Jezus. Amen. Wij lezen uit het evangelie zoals Johannes dat heeft opgeschreven en het 20e hoofdstuk en dan de versen 11 tot en met 16. 11 tot en met 16, dat gaat nog over de opstanding en hoe Maria daarmee geconfronteerd wordt. Johannes 20, vers 11. En Maria stond buiten, dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf en zag twee engelen zitten, in witte klederen, één aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tot haar: vrouw, waarom weent gij? En ze zei tot hen: omdat zij mijn Heer weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zei tot haar: vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? En zij meende dat het de hovenier was, zei tot hem: Heer, als gij hem hebt weggedragen, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd, en ik zal hem wegnemen. Jezus zei tot haar: Maria. Zij keerde zich om en zei tot hem in het Hebreeuws: Rabboni, dat wil zeggen meester. Tot zover het lezen van het woord. We zijn gelukkig en zalig als dat woord ook in ons leven gestalte krijgt, dat we daaruit leven. En voordat we daar wat woorden aan wijden, willen wij nog zingen uit lied 361. 361, wij prijzen u God voor de komst van uw zoon, voor de heiland die stierf en nu leeft op de troon. En wat verder volgt in die vier versen.
Thank you.
thema van vanmorgen, van de overdenking, is getuigen. Nou, dat woord getuigen, dat heb je vaak in het Nederlands, dat heeft twee begrippen. Getuigen is een werkwoord. Je kunt getuigen. Maar het is ook een zelfstandig naamwoord. Het is goed dat we kunnen zeggen, wij zijn getuigen. Ja, waarvan? Getuigen, zijn we getuigen van opstanding? Het paasfeest, Jezus leeft. Kunnen we daarvan getuigen? Nou, de evangelieschrijvers die hebben daar gepoogd wat aan te geven. Alle vier getuigen ze, schrijven ze over die opstanding. Dan moeten we dat wel even rekenen dat drie daarvan dat hebben opgeschreven uit eigen ervaring. En één, dat is Lucas, die heeft het van horen zeggen. Maar hij zet er ook bij in het begin, ik heb alles goed nagezocht. Maar hij heeft het niet meegemaakt, niet gezien. En dan heb je vier verslagen. En als je goed leest die verhalen over de opstanding, dan zijn er nogal wat verschillen. Hè? Om maar te noemen hoeveel vrouwen kwamen bij het graf. Daar zijn ze niet eenduidig over, die schrijvers. De Emmausgangers, die hadden op een gegeven moment door dat ze Jezus hadden ontmoet. En die vertellen dat aan de discipelen. Nou, bij de ene verslag, dan is het toch blijdschap en bevestiging. En bij de andere is het een stuk ontkenning. De reactie van de discipelen, ja. Wat is eigenlijk getuigen? Hè? Getuigen, ik zeg net, heb je het meegemaakt? Ik wil u een voorbeeld nemen uit alle dag. Nou, ik hoop niet dat elke dag dat gebeurt, maar een auto-ongeluk. Een auto rijdt een man aan op de fiets. In de auto zit een jonge man, 22 jaar, en die man die is al op leeftijd. En er is een verslaggever erbij en die wil daarvan schrijven. En die zegt, nou, ik wil het weten. En die vraagt de man en zegt van, wat is daar gebeurd? Ja, zegt hij, ja, een aanrijding. Weer zo'n jong gast, hè, dat race maar en dat doet maar. Hebt u dat gezien? Nee, ik was in de winkel hier. Maar mijn broer hier, die heeft het gezien. Oh, nou, mooi, dan gaan we naar die broer. Wat is het met die, met het, wat vindt u? Ja, dat is zoals mijn broer al zei, die jonge lui die rezen maar en zo. Ja, en dan krijg je dat, hè. Hebt u het gezien? Nee, ik stond net in dit laarsje te kijken, maar ik heb me omgedraaid. Het was net gebeurd. Dan gaat hij naar een ander. En mevrouw, hebt u het gezien? Ja. En die jonge man in die auto, nou, ze die reed heel keurig, hoor. Echt wel. Maar hij kon niet meer ontwijken, want die oude man, die slingerde. Dat moet ook niet, op een gegeven moment moet hij niet meer in het verkeer. Maar die jongen kon daar ook echt niks aan doen. Nou, dank u wel. Nog even, meneer, hebt u het... mevrouw heeft het gezien, ja. Meneer, hebt u het gezien? Ja, ik heb het gezien, zegt hij. En, ja, zegt hij, ik hoorde net die mevrouw zeggen, met die jonge man, dat klopt wel, die reed niet zo hard. Maar die man op die fiets, die treft ook eigenlijk geen blaam. Hoezo? Nou, hij slingerde niet. Nee, hij passeerde een auto waar net iemand een portier opendeed en dus ging hij naar links. Ja, en daar hij het, hè. Ik schets u dit omdat daar een aantal mensen menen dat ze wat kunnen getuigen. Maar er zijn mensen die willen getuigen van iets wat ze niet hebben meegemaakt. En mensen die het hebben meegemaakt, verschillen dan ook nog. Dus je moet oppassen met wat je getuigt, want je eigen invulling zit er dik in. De beleving van de opstanding. Ik noemde die verschillen in die evangelisten. Is dat nou dat ze het allemaal niet goed hebben? Ene wel en de andere niet, je weet het niet. Daar gaat het niet om. Het is geschreven om de kern van het verhaal. En dat is, Jezus leeft. Jezus is opgestaan. Daar gaat het om in de evangeliën die daarover schrijven. Ja, en dan Jezus leeft. Daar zit ook een boodschap in. Jezus vertoont zich. Dat moet je dan wel geloven. Nou, de discipelen waren aanvankelijk wat weifelend, maar Jezus heeft zich betuigd en ze geloven dat. Nou, niet allemaal, want er was er één, Thomas, die zegt, nou, ik moet dat nog even zien. Nou, kom er dan bij. Jezus heeft 40 dagen lang zich vertoond, maar niet alleen om zich te vertonen, maar nog eens weer de lessen die hij gegeven heeft door te geven aan zijn volgelingen. omdat ze daarmee verder moesten. Want hij zou ten hemel varen. En vlak voordat hij naar de hemel ging, geeft hij zijn opdracht mee. Maak de mensen tot mijn volgelingen. En wij als baptisten zeggen dan heel braaf erachter van, en doopt hen. Ja, ook dat. Maar volgelingen maken, dat wil zeggen, je moet het verhaal vertellen. Je moet getuigen. Op een ander moment zegt Jezus, en jullie zullen mijn getuigen zijn. Dat getuigen, dat is, ja, wij leven 2000 jaar na Pasen, ruim 2000. Hebben wij een ontmoeting gehad, u en ik, met die levende Heer? Of is het, terwijl je toch altijd wel in gezelschap bent, en verre van de bedshow, zo van, ja, ik geloof wel dat dat gebeurd is. Nou, dat is net zoiets als van, ik geloof wel dat er iemand op de maan is geweest. En dan? Het Pasen is een traditionele christelijke feestdag. Het spreekt soms nog minder aan dan het christelijke kerstfeest. Maar als je dat nou beschouwt, ook als je weet hebt van Jezus, wat is dan de houvast in je leven? Wat is de essentie van je bestaan als je deze dingen op je af laat komen? Zie je de hand van God daarin? Het was een eenmalig gebeuren. God heeft zijn zoon laten geboren worden op een hele wonderlijke wijze. Als mens in een mens. Jezus heeft aan het kruis geleden. Ja, over dat lijden. Meestal hebben we een beeld van het lijden van Jezus aan het kruis. Het lichamelijk lijden. En mensen die denken vaak, hij hing aan zijn handen. Nou, denk het maar niet, want dat hou je niet lang vol. De gekruisigden hadden een voetsteun waarbij de voeten op gespijkerd waren. Maar dan heb je wel steun. En die handen, ja, die hingen vast. Waarom deden de Romeinen dat? Nou, die gekruisigden, dat was niet zomaar even een paar uur en dan was het afgelopen. Nee, er waren gestraften, misdadigers. En die konden wel tijden, soms tot de andere dag, daar hangen. Dat hielden ze wel vol. Op een gegeven moment gingen ze toch dood. En waarom dan nu? Ja, het was vlak voor de Sabbat. Daarin hadden de Romeinen wel begrip voor de Joodse godsdienst. Dan moeten niet dat soort dingen nog gebeuren, dat er kruisen hangen met mensen eraan. Dus het moest voor de avond moest afgelopen zijn. Nou, we lezen ook dat die soldaten dus bij die beide rovers, moordenaars, wat waren het, die misdadigers, de benen kapot sloegen. Valt de steun weg en dan hang je aan en niet lang aan je handen, want de borstkas klimt in en je stikt. Bij Jezus was dat niet nodig. Hij heeft lichamelijk geleden, maar nog meer in de ziel. Want wat gebeurde daar? Jezus droeg de zondelast van de mensen. Dat was voor hem zo lijfelijk, zo in zijn ziel. De doodstraf, dat leidt tot het hellevuur. Dat voelde hij in zijn ziel. Dat sloopte hem van binnen. Hij voelde dat haast letterlijk in zijn ziel. Over dat hellevuur even een zijsprong. In de geloofsbelijdenis van de reformatorische gemeenten en de katholieke gemeenten, daar komt voor dat Jezus geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gestorven en begraven, nedergedaald de helle. Ze moeten mij nog eens aanwijzen waar er staat dat Jezus in de hel is geweest. No way. Hij heeft de helse pijn wel gevoeld, maar hij is hooguit in het dodenrijk geweest, waar de Heere God hem weer uitgehaald heeft. Die helle pijn. Mensen die in de hel komen, die zijn van God verlaten. Daarom schreeuwde hij het ook uit, waarom hebt u mij verlaten? Hij voelde zich daarin gewoon opgenomen. Ja, dat kon hij niet hebben. Geestelijk ging hij eraan kapot. En uiteindelijk ook lichamelijk. Dat was het lijden van Jezus. Ja. God heeft hem weer uit die situatie teruggehaald. Uit dat dodenrijk. Zodat de dood, de zonde dood, was overwonnen. Kijk, nu was het klaar. En nu konden we zeggen, Jezus leeft. Dat mogen we zeggen als we dat geloven. En dan mogen we daar ook gelukkig in zijn. Een mens mag gelukkig zijn als hij dat gelooft en beleidt. Dat is anders dan het geluk van de wereld, hè? Oh ja, mensen voelen zich soms erg gelukkig met alles wat ze hebben. Het vertier, goederen. Maar die mensen zouden eens moeten weten dat werkelijk geluk op een heel ander vlak ligt. Namelijk dat er een Heer is die leeft, die ook met hen wil leven. Dat zouden ze toch eigenlijk moeten weten, hè? Nou, van wie? Van de gelovigen in de kerken? Zoals wij? Ja, we zingen met Pasen, daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Emmen. Ja, als je daarover vertelt met mensen, dan kun je reacties krijgen. Ook binnen een gemeenschap. De discipelen, wat zeiden die toen die vrouwen kwamen? Die zeiden, ja, zotterklap. En van de wereld is dat heel gewoon. Die zeggen, ja, dat is toch flauwekul. Dat is toch ouderwetse verhalen, kom nou. Zoals met de kerst en zo ook met Pasen. Nee hoor, we hebben geen interesse. Dat is de wereld. Nou vraag ik mij wel af, zijn er dan ook nog mensen die wel zoeken naar geluk? Anders als van de wereld. Een zoekende mens. Horen van Jezus, maar waar is Jezus? Maria van Magdala was ook zoekende naar Jezus. Iemand die op zoek is naar Jezus, gaat niet aan Jezus voorbij. Echt niet. Hij weet het. Maar is de vraag, brengen wij zulke zoekende mensen tot Jezus? Hij laat zich daarbij niet onbetuigd, de Heer. En als zo'n zoekende bij Jezus komt, dan noemt Jezus zijn haar naam. Daar gaat het om. De Heer, als je Jezus gelooft en Jezus wil volgen en je steunt op Jezus, dan heeft Jezus jouw naam genoemd en geschreven, zoals het lied zegt, in zijn hand. Hij laat zich kennen en herkennen vanuit zijn liefde die hij van zijn vader heeft gekregen. Hij heeft uitgedragen jarenlang onder de mensen. Zijn wij bereid om een zoekende mens naar Jezus te brengen? Te getuigen? Zijn wij betrouwbare getuigen van de opstanding van de Heer Jezus? Zeggen wij, Jezus leeft? Zijn wij een getuige? Kunnen wij praten over ons leven met Jezus met, laten we zeggen, een gastarbeider? Moeilijk, hè? Niet alleen de taal misschien, maar ook de achtergrond. Nou ja, goed. Met onze buur, die gewoon Nederlands spreekt, die gewoon in de wereld meegaat. Kun je daarover vertellen over Jezus? Kunnen wij over ons leven met Jezus spreken met broeders en zusters in de gemeente? Doen we dat? Kunnen we dat? Praten wat Jezus betekent in je dagelijks leven. Spreken wij ook met elkaar in eng verband, je partner, gezin, over het leven met Jezus? Ik moet u zeggen, nog meer dan 3 jaar geleden, want er zat een corona tussen, heb ik tijdens het koffiedrinken in een gemeente waar ik dan thuis hoor, heb ik mensen gevraagd, zo ineens, mensen die een positie hadden in de gemeente. Even zo, zeg maar, even vragen, wat betekent Jezus voor je overdag in dagelijks leven. Huh? Hoe bedoel je? Even denktijd, hè? Want ja, daar schrik je van. Hè? Nee, gewoon van... Is je contact met Jezus alleen maar tijdens het gebed aan tafel of als het ook zo is, 's avonds? Of is het ook dat Jezus in je gedachten is terwijl je bezig bent met werk of wat dan ook? Ja, ja, dan vraag je me wat. Ja, nou ja, ja, wat moet ik daar nou op zeggen? Enzovoort. Ik heb dat 3 keer gevraagd aan meewerkende gemeenteleden. Geen antwoord. Daarom durf ik ook de vraag te stellen, spreken wij in de gemeente met elkaar? Nou, daar heb ik eens wat meer over gestudeerd. Hoe zijn baptisten eigenlijk begonnen met een vorm van gemeente zijn? Dan komen we 170 jaar terug. Die hebben hetzelfde grondslag meegenomen als de eerste gemeente in Jeruzalem. En een van de kernpunten van het gemeente zijn was toen, praat met elkaar over je leven met Jezus. Getuig naar elkaar, want dan leer je ook aan elkaar. Nou, dat is 100 jaar goed gegaan, tot de Tweede Wereldoorlog zeker. Deelden in geloof. De eerste gemeente deelde van alles, maar vooral in geloof. Lees het maar daar in Handelingen. Ik heb daarover wat geschreven. Broeder Noppe heeft wel een boekje waar dat in staat. En als u belangstelling hebt, heb ik nog wel een boekje. Wat is de gang van zaken in de baptistengemeente en wat is de kern? En de kern is dat je met elkaar deelt wat je hebt in Jezus. Voor je leven. Nou is het wel zo dat als je op een gegeven moment mensen hebt die wat te zeggen hebben in de gemeente en daar niet mee eens zijn, dan kun je behoorlijke tegenwerking krijgen. Want die mensen hebben dan een ander idee over de gemeente. En als je dan voet bij stuk houdt, dan krijg je behoorlijke tegenwerking. En uiteindelijk kan dat leiden tot uitsluiting. Wie er meer over wil weten, die vraagt me maar. Maar ik getuig van een ervaring. Is het nou zo in een gemeente dat je dus moet blind varen op iemand die iets vindt? Want als ik dat zou zeggen, dan nou, jij, Hans Grootnuis, vindt ook iets. Nee, ik vind niet iets, ik duid het aan. Dat staat in de Bijbel. En dat hebben we met elkaar afgesproken. Ik kan het aanwijzen. Maar om een eigen gang te gaan in een gemeente, van het is allemaal zo gezellig enzovoort, dat vind ik niet in de gemeente. Een gemeente is een gemeente van gelovigen die wat beleefd hebben met de levende Heer. Ja, zo gaan we verder en zo krijgen we dus een gelegenheid om te getuigen. Nou, net ben ik net begonnen met even die gastarbeider, kun je daarmee praten? Nou, wij wonen in een plaats waar veel gastarbeiders zijn en ik moet eerlijk zeggen, dat is maar heel moeizaam communiceren met die mensen. Ja, wel over algemene dingen, maar niet over dingen waar het om gaat. Ze hebben een andere achtergrond, dus dat is wel moeilijk. En met buren of algemeen mensen praten, nou, daar kunt u toch ook over meespreken. Het gaat ook niet zo, hè. Ik bedoel, ja, je kunt dat zomaar een buurman niet zeggen, dan moet je luisteren, broers, even over Jezus. Nou, zo gaat het dan niet, nee. Het moet toevallig een keer ter sprake komen. Of in een buurt gemeenschap waar je met elkaar komt en af en toe eens komt op het punt van, oh, jij gelooft, hè? Kijk, dan heb je een ingang. Moet je er gelijk de hele Bijbel over de hoop halen, want dan is die handen gelijk dicht. Nee, Jezus is voor iedereen. En je mag met iedereen delen. Nou, laten we dan zeggen, kunnen we in de gemeente met elkaar delen wat we hebben aan Jezus? Zijn er gelegenheden dat we met elkaar ook bemoedigen met dat geloof in Jezus, de opgestane Heer. En ik was wat aarzelend net, maar in een relatie praten we daar met elkaar over ons leven met Jezus. Zijn wij getuigen op elk moment? Niet een getuige op het moment dat jij het goed vindt. Maar een getuige als de situatie daar is. Paulus schrijft aan zijn leerling Timotheus. Vertel het gelegen of ongelegen. Dat wordt wel eens vertaald met je gooit het in de groep. Dat bedoelt, komt het jou gelegen dat je op een gegeven moment in de situatie komt en nu moet ik van die levende Heer spreken. We hadden een beste broeder, een oude broeder, die vond toch dat hij de boodschap van Jezus moest vertalen. En hij werkte in Twente bij een groot fabriek, Stork. Nou, naam is bekend. En bij Stork had je van die vlakplaten, daar moesten de werkstukken op staan. En dan werden ze daarop bewerkt enzovoort. En in de pauze ging je op die vlakplaat staan en verkondigde Jezus. Hou nou maar even op. Dat was de reactie. Ik vraag mij wel af, was dat nou het moment om zo te doen? Je zou onder de koffie met zo'n collega wel eens kunnen praten. Maar goed, deze man deed dat zo. Hij vond, gelegen of ongelegen, ik vertel het verhaal. Nou, als wij willen getuigen van de opgestane Heer, dan moeten wij opletten. En Jezus geeft het ook aan, en de apostelen nog meer, die geven aan, de situatie moet ernaar zijn dat je met elkaar praat over dat soort, ja, toch wel gewichtige zaken. Namelijk je binding met de Heer, je geloof met de Heer. Ik hoop dat we met elkaar kunnen zeggen, wij delen in geloof. En wij hebben daar baat bij, over en weer. Nou, de Heer zegen ons bij die opdracht. Amen. Wij willen God prijzen voor wat hij ons geeft. En dat kunnen we doen door een lied. 353. Dan zingen we van die Heer, die levende Heer, Jezus mijn heiland, krachtig is uw liefde. U kwam op aarde voor redding van mensen. Nou, we zingen deze drie coupletten van 353.
Thank you.
die Heer aanbidden. Die voor ons zoveel heeft over gehad, dat wij nu met elkaar daarover nog mogen spreken. Lieve Heer Jezus, dank u wel dat wij kunnen lezen in het woord van de Bijbel. Dat wij door uw liefde zijn aangeraakt. En dat wij mogen antwoorden op uw aanbod. Dank u wel, Heer, dat u zoveel hebt overgehad, dat u voor ons het lijden hebt overgenomen. En als we u aanvaarden als onze Heer, Heer, dank u wel, dan zijn we verlost. Dat is een groot woord, Heer, en we moeten ons leven lang daaraan wennen wat dat betekent in het leven van alle dag, maar vooral ook als wij denken aan waartoe wij bestemd zijn, uiteindelijk. Dat wij mogen uitzien naar uw heerlijkheid. Heer, wilt u ons geven wat we nodig hebben, ook als we uw woord lezen en ook dat met elkaar overdenken, dat wij ook geïnspireerd worden door uw geest om deel te hebben aan die liefde van u. Heer, wilt u in de komende tijd ons ook voeden en sterken, dat we vanuit die liefde ook mogen leven, leven naar anderen toe. En wilt u ons ook helpen, ook als het leven tegenzit. En er zijn zoveel momenten, Heer, dat wij echt verdriet hebben om omstandigheden. Het kan zijn ziekte, het kan zijn in het leven zelf, de omstandigheden. Het kan zijn om lijden van om ons heen, van geliefden. Heer, kortom, er zijn zoveel aanleidingen om te zeggen, we zijn verdrietig. Maar wij hoeven niet in zak en as te zitten, Heer, want u bent erbij. Wilt u ons sterken ook in het vertrouwen? Wilt u ons ook troosten en bemoedigen? En wilt u geven dat we elkaar dat ook doen? Elkaar bemoedigen, we hebben een levende Heer. Heer, dank u wel dat we dit ook vanmorgen zo met elkaar mochten delen. En wilt u geven dat ook u de naprediker bent en dat geeft in ons leven zoals we hier zijn, ieder persoonlijk. Heer, wilt u ook geven dat wij daarin verkondigers, getuigen zijn. Dit bidden we in eigen naam, Heer Jezus. Amen. We hebben een Heer om van te zingen en dat doen we dan ook uit lied 367. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde, wondergroot. Nou, daarover hebben we het gehad, wat die liefde ook heeft bewerkstelligd voor ons. We zingen de eerste drie coupletten voor de zegenbede. En bij de zegenbede gaan we staan en daarna zingen we nog het vierde couplet. Er is collecte bij de uitgang en er is ook een gemeentevergadering hierna. Dus misschien dat een aantal weggaan, maar ik sta straks wel bij de deur. Mocht het zo zijn dat u me een hand wil geven, dat kan. We zingen de coupletten 1, 2 en 3 van lied 367.
Yeah.
met ons meedragen, de zegen van de Heer die ik u mag doorgeven. Daarom zeg ik ook, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede. Shalom. Amen.